Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dat is uit mijn wiskundetijd. Toen we hebben echt een half jaar moeten oefenen in kijken of iets recht stond of niet. Voor lijnen en zo, dat heb ik ook nog gedaan. Dus ik heb altijd die tik overgehouden. Het moet precies recht staan. Oké, het staat nou precies recht. Ja. In verband met wat ik gisteren probeerde te zeggen. Daar is ooit eens een conferentie geweest, één keer. Over de dialoog met de grootste religies. Maar eigenlijk is het hele leven van Masao Abe gewijd aan dialoog. En ik vind het een beetje een griezelig woord. Want er zijn ook dialogen die al 100 of 150 jaar doorgaan. En waar eigenlijk alleen maar gegeten en gedronken wordt en gepraat wordt. Maar bij hem was dat anders. En ik zou het daar een beetje over willen hebben. Maar aansluitend bij mijn verhaal van gisteren. Op een van de conferenties hebben een aantal vrouwen, boeddhisten, Masao Abe ook uitgedacht. Juist over dat punt waar wij het gisteren over hadden. Hè, over het niet gehoord worden in de hele geschiedenis van boeddhisme en zen. En tot nu toe ook maar heel aarzelend. En zeker niet in de expressie van wat de zen er is. Van de ingang en de houding in het leven van vrouwen. Dat hele verhaal waar ik het gisteren zo over had. Al die aspecten. En Masao Abe heeft geluisterd. En die heeft daarop toen gereageerd. En ik heb dat heel indrukwekkend gevonden voor zo'n grote autoriteit. Het is echt wel vanuit het boeddhisme naar Taisha Suzuki, misschien wat meer. Degene die zijn met het Westen in aanraking bracht. En de woordvoerder was van boeddhisme, vooral van zijn boeddhisme. En dat hij zo met deemoed kon luisteren en kon praten. Hij noemde dat ook zo. Ik heb mijn verhaal zo genoemd, blinde vlek van mij, uit mijn zijn verleden. Maar dat hij dat ook noemde. En het was ook in dat verband dat hij opmerkte, wat ik gisteren zei, van het is van extremely important, die woorden, dat wij dat aspect, dus ook het gewone leven, de doodgewone dingen, het niet per se hoeven lezen en studeren en een methode of een techniek, ook dat ingebracht moet worden. Ik heb u wel eens verteld, ik kan het niet laten, ik zeg het nogmaals, voor mij is het grootste voorbeeld altijd mijn pleegmoeder geweest. Ja, ze zat wel eens met mij mee zo, ze ging daarnaast me zitten. En zeker later naar de session, ze kon niet meer alleen, ze had Alzheimer. Ze ging mee, ze liep Kinhin mee. Maar haar leven was gewoon betrokkenheid. En nauwelijks studie. Maar ik heb van niemand zoveel geleerd als van haar. En ik was dus heel blij dat Masao Abe zo een soort dat uitsprak, hè, van die blinde vlek en zei dat hij daar zoveel van geleerd had. Als u wil kan ik dat ooit een keer opzoeken. Er is een aantal belangrijke standaardwerken van Masao Abe en over hem, daar staat dat in en dan kunt u het nalezen. En ook wat bijna iedereen zei die hem heeft leren kennen, ik ook, zijn grote deemoed. Hij had niets arrogants en autoritairs en uit de hoogte, net als teaching. Misschien hebben ze me daarom zo geraakt. Vanaf de eerste ontmoeting in 1971 dat ik me zou abonneren kennen tot aan het eind van zijn leven. Een jaar of 8 geleden. Laatste brief die ik van hem kreeg, maar ik weet niet meer precies wat was. Dat was in Nederland een hele grote overstroming, weet u nog? Er zijn toen heel veel dorpen en steden stonden onder water een paar jaar geleden. Is iedereen dat vergeten? Nee toch? Weet u dat nog?
Ja,
dat hoop ik. Ja, nou, hij schreef toen een brief. naar mij, dat hij, waar hij niet schreef, dat hij hoopte dat mijn huis niet weggespoeld was. Ja, hij had zo'n idee van Nederland stond, had hij op de Japanse televisie half onder water en zo. En hoe het met mij was, dat is heel ontroerend. Zoveel gepraat. En ik zou het daarover willen hebben. Ja, naar achtergrond van die dialoog, die eigenlijk pas begint van de grond te komen. Hè, dat is die vrouwelijke inzet, maar ook dialoog, maar het is geen goed woord, ontmoeting en luisteren. En wat hij deed in stilte luisteren en daardoor veranderen, want dat deed hij ook, daar zou ik zo'n beetje iets over willen zeggen. Er schoot mij achteraf nog een voorbeeld binnen, na mijn verhaal gisteren, wat ik heel nabij heb meegemaakt van een vrouw die intens zen beoefende en het niet meer kan. En in de laatste brief die ze schreef, zij heeft jarenlang in Nijmegen, in Leuven gestudeerd. Pneumatologie, dus longziekte. Gedoctoreerd, ze kwam uit China. Ze had een beurs uit Peking. Goed studenten. Afgestudeerd in Leuven. Je kent haar waarschijnlijk niet, hè? Nee. Die heeft in Leuven geleerd te mediteren. Onder andere in mijn groep. Altijd kwam ze mediteren en ze zei, ik ben atheïstisch opgevoed. Ik wist er niets van. Maar ik ben, ja, heel intens is het toen zoveel mogelijk in kloosters en alles en in de sessies zen gaan doen. Gedoctoreerd, terug naar Peking, benoemd als longarts. En hoogleraar geworden. En het laatste wat ze schreef, ik heb geen tijd meer om te mediteren. Ik kan het niet meer. Ik kan hooguit 1 minuut, 2 minuten per dag, telkens opnieuw, een paar keer per dag, even heel stil worden. Even heel stil zitten. Zo. Ik kan het als ik loop in de gangen van het ziekenhuis. Dan kan ik proberen erbij te blijven. En het enige wat ik kan, 's avonds, is mijn handen vouwen. Voor al die mensen in nood die ik moet helpen. Maar ik heb mijn gezin en ik heb mijn werk en ik kan de officiële zendweg wel vergeten. Maar ik heb een gevoel dat ik nog meer daarbij ben. Dat vond ik een aangrijpende brief. Dat is dus iets wat ik zo direct meegemaakt heb. En dat maakt het misschien levender, dat verhaal van gisteren. En dat maakt misschien ook duidelijker hoe belangrijk zo'n dialoog, laten we het vergeten, ontmoeting is. Het luisteren naar deze geluiden. Van hoe een ander dat beleeft. En Masao Abe, dat is niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Ja, het boek, ik heb het nu bij me, ik heb het voor iemand meegebracht. Maar ik wou net een stukje daarvan aanhalen. En dan kan ik het afgeven. Dus dat is helemaal in orde. Dat is zo'n dikke pil en dat heet Masao Abe. Zen is a life of dialogue. Want het is niet eens zozeer Suzuki, die heeft gepraat en geschreven over Zen in het Westen, heel veel. Die is de eerste die Zen bekend gemaakt heeft in het Westen. Maar, en daarom ben ik hem zo dankbaar en daarom haal ik het maar aan, maar ik hoop het dadelijk ook te verbinden met wat wij hier doen, dat het niet iets academisch blijft. Dat is het voor een stuk ook, en ik weet dat dat ook belangrijk is. Maar het heeft ook te maken met ons allemaal, met onze situatie hier, niet alleen in de Zendhoek, maar ook thuis. Maar ik heb ook heel veel te danken, moet ik zeggen hoor, anders is het niet eerlijk, aan Suzuki. Toen ik in mijn zenklooster kwam, bij Teaching, en eigenlijk zo vooral op Soto en Dogen en de stilte en alleen maar zitten, en niks met die Japanse Koan training, daar had ik niet zoveel affiniteit mee, al heb ik dat ook 4 jaar gedaan. Maar hij leert mij een hele andere ingangshoek. En hij bleek de werken van Suzuki te kennen en anderen over. En zei, begin maar daar en lees het maar. Dus ik heb er wel veel aan te danken. Maar Suzuki ging niet zozeer in dialoog met wat in het Westen leefde. Maar Masao Abe wel. Die luisterde naar christenen. Hij luisterde naar de Joodse religie, naar rabbies. Heel intens. En kort voor zijn dood, en hij heeft daarop aangedrongen, hij heeft het al 20 jaar geleden, maar het lukte toen niet, op aangedrongen, Ook zullen wij de dialoog aan moeten gaan met de islam. Met de mystieke richting in de islam. Hoe moeilijk ook. Al is het er maar 2, 3. Maar het kan niet anders. Wij zullen moeten luisteren. Wij zullen in gesprek moeten komen. We mogen ons niet ingraven. En dat is zo zijn houding op alle gebieden. Ik heb al verteld op 1 conferentie naar vrouwen toe. Andere conferenties, vooral veel met het christendom. Hij had een diep respect voor het jodendom. Maar het christendom is meer verspreid. En hij zegt ook, dat zal waarschijnlijk toch de belangrijkste ontmoeting zijn. Maar nogmaals, met anderen ook. Conferenties met hindoes. En zijn luisteren. En zijn eigen standpunt zeggen. En nooit zeggen, het is eigenlijk hetzelfde. Want dat is mij, ik ben een paar keer bij die conferenties erbij geweest. En als iemand dat suggereerde, ik ben zo dankbaar dat u gepraat hebt en wij. Eigenlijk is het in de grond hetzelfde. Dan stond hij op en dan zei hij, nee. Nee, het is anders. Het is anders. Niet alleen dat boeddhisme en christendom anders is. Elke mens is uniek. En het is misschien zeer moeilijk dat te ontdekken. Dat we daar eenzaam in zijn. Heel alleen. Maar dat onze grootste en diepste rijkdom is. Dat unieke. Zoals niemand anders. En dat elke religie een uitdaging is. Ook zijn, ook christendom. Hij haalde dan altijd die tekst uit de Apocalypse aan. Iedereen krijgt aan het eind van de tijd een steentje. Met een tekst die niemand kan lezen. Alleen jij en God. Zoiets intiems. En dan zei hij er ook bij. En omdat het zo intiem is. Het meest intieme wat er is. Meer dan seksualiteit. Is het zo kwetsbaar. En zijn we zo gauw geraakt. En ook is het pijnlijk als een ander daar aankomt. Dat besefte hij. Dus hij wist ook als ik in ontmoeting ga. En ik zet het standpunt van Zen uiteen. Dan deed hij dat voorzichtig. Hij zegt ook altijd, for my opinion, from my personal experience. Hij zegt nou, zo is het. Maar hij probeerde te horen wat een ander in die uniekheid zei. En vooral over de religie zei hij, juist omdat het anders is, ook tussen twee mensen, kan daar een vonk ontspringen. En dan gebruikt hij niet het beeld van polen van een magneet. Die zijn verschillend. Pluspool, minpool. En daarom kan er een vonk komen. Dat is niet de ene pool en niet de andere pool en niet de versmelting. Dat is iets nieuws. En dat is een wonder. Dat kunnen we niet begrijpen. Natuurlijk kun je dat natuurkundig van twee polen begrijpen. Maar eigenlijk is het waar dat ontmoeting iets wonderlijks is. En sorry, ook dat heb ik het diepst geleerd van mijn pleegmoeder die wel eens zei. Ook toen ze oud was en Alzheimer had. Jongske, wat is het toch eigenlijk wonderlijk dat daar een ander is die dichtbij je is. En hier ze in je hart zijn. Want eigenlijk drijven we toch als hele eenzame brokken in het universum. En toch is daar dat, ja, dat is toch een wonder, jongske. Dat was haar manier van zeggen. En juist omdat het zo simpel was, heeft het mij geraakt. En daarom heeft het mij ook zo geraakt bij Masao Abe, dat die met al zijn wetenschappelijke conferenties. Het is vooral met theologen. Dat boek is vooral van, ja, het zijn hoogleraren die hun hele leven gewijd hebben aan hun eigen religie en het opnieuw verwoorden. En dat hij toch zegt, maar de belangrijkste dialoog zal zijn dat wat wij nu proberen uit te drukken hier, dat overal, en dat wij ook de dialoog met mensen die nooit studeren aan moeten gaan, die het heel anders bleven. Dan zijn we een beetje terug op het thema van gisteren. En dat hij dat bleef benadrukken. En dat is iets wat mij heel erg raakt. Maar ik zou een paar voorbeelden geven over ontmoeting. En dat meer is dan even luisteren naar een interessant verhaal van iemand die een andere religie heeft. Exotisch, ook boeiend. Ja, wij zien het zo dat het veel meer is. Dat ten eerste. Ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken. Want anders wordt het een te gemakkelijk verhaal. Lees maar een boek over een andere religie. Maar dat was het voor hem niet. Dat was het voor Suzuki niet. En dat is het eigenlijk voor ons ook niet. We hebben onze wortels in het verleden. We hebben onze opvattingen uit het verleden. We zijn gevormd en er komt iets nieuws. En dat wrikt en dat doet soms pijn. Het is echt soms als een beetje een breekijzer. Ik spreek hier ook over mezelf. Maar ik zal het toelichten aan mevrouw Abbe en anderen. En u kunt het is natuurlijk vooral omdat het zo'n beetje mijn weg geweest is. Het hoeft niet voor iedereen nogmaals zo te zijn. Maar in het nieuwe nummer, wat net uitgekomen is, staat als eerste nummer een getuigenis van iemand hier die dat ook heeft meegemaakt. U moet het maar eens lezen, ik was daar zeer door geraakt. Een glimlach van Jezus. Daar staat zo'n worsteling in. En dat is precies wat Maso Abe ook gekend heeft. Voordat hij op conferenties duidelijk maakt waar het om gaat. En dat hij zich daarbij soms af moest zetten. Dat hij nee moest zeggen. Tegen mensen die hem het meest nabij waren. Zoals Suzuki. Is ook een feit. Ik ben daardoor beter gaan begrijpen waarom hij bij mijn eerste ontmoeting met hem zo benadrukte. Jouw weg zal zijn voor iedereen. What you feel in yourself. Wat jij diep in jezelf ervaart. Onlogenbaar, onweerstaanbaar. En die woorden zal ik nooit vergeten. Undeniable. Unresistible. Wat je zo diep. Even if you are all alone. Even if you lose your best friend. Your best friends. En met zo'n overtuiging. Ik heb dat toen niet begrepen. Hè? Ik denk, ja, dat zal wel zo zijn. Zo. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik heb begrepen hoe dat voor hem was. En ik zal daar gelijk daarmee duidelijk maken. Dat u niet moet denken. Al die zenmensen die hier aan bod komen. Waarvan wij de teksten lezen. Die weten allemaal iets. Die weten iets. En dat is allemaal hetzelfde. Wij weten het nog niet. Maar zij zo voor elkaar maar in de ogen te kijken. En ze zien, ah, jij hebt het ook te pakken. Maar dat is het niet. Ze waren vaak zeer verschillend van mening. Daisetsu Suzuki kon bijvoorbeeld niets met Dogen. U weet, Dogen is de belangrijkste zenfiguur uit de geschiedenis van Japan. En waarschijnlijk wel in de hele Japanse zen. Dat is zo bijzonder. Ook voor mij, al ben ik van de Rinzai. Maar dat heb ik aan mezelf weer te danken. Maar Suzuki zei, het is goed dat u dat weet, Dogen dat is niks. Die man weet helemaal niet wat verlichting is, die schrijft maar wat en zo. Dat is niks. Dat is erg pijnlijk om te horen. Maar het is wel goed om te weten dat die niet allemaal een schouderklopje geven. Ah, jij bent ook van de club. Nee, dat waren echt duidelijk tweespalten. Een andere botsing was, bijvoorbeeld, dat weet u ook, de Mayuzumi Roshi, dat is een heel belangrijke en ook voor mij belangrijke. Ik heb cassetten met zijn teksten. Zenmeester van de Rinzai-richting in Amerika. Bijna alles wat in Nederland en België en in Europa en in Amerika bestaat aan zenmeesters, komt uit die hoek. Mayuzumi, Genpo, Geno enzovoorts. Een hele club. Maar hij kon niks met Shinryu Suzuki van het boekje Zen Mind, Beginner's Mind. Dat vond hij maar niks. Shinryu Suzuki was ook ontzettend demoedig. Maar u ziet, Dat kon elkaar niet vinden. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat dat mensen die hun hele leven zo intens met iets bezig zijn, zoiets intiems ontdekken? Ja, zeg maar zo, juist omdat het zo intiem is. Je kunt niet hebben dat een ander daar met woorden aankomt die, dat is het meest gevoelige. En dat legt hij uit. En hij legt het uit aan zijn eigen weg. Hij is opgevoed als een heel diep gelovig zuivere land. Het enige wat er is, is Amida Buddha. Dat is een soort zo, ja, ze noemen die zuivere landrichting wel zo de Luther-richting van het boeddhisme. Enkel het geloof. Zijn moeder was zo. Zijn vader was ongelovig. Hij is daarin opgevoed. Hij heeft daar zijn wortels. Hij heeft daarop vertrouwd toen hij het leerde kennen. In zijn diepe impasses. Hij kwam zichzelf tegen, zijn donkere kanten tegen, zijn onmacht tegen. En daar was die uitdrukking die hij ook zag van zijn moeder. Dat grenzeloze vertrouwen in Amida Buddha. En hij heeft zich daarin gestort. Van zijn 19e jaar tot 30ste, 35ste. Toen hij intussen al lang zen deed ook. En dan komt hij Isamatsu tegen met de zang. En Isamatsu leert hem dat hem dat, ja, dat hij verder moet gaan. Dat kan niet. Verder gaan. Ja, je moet voorbij Amida Boeddha. Dood de Boeddha. U kent dat gezegde van Rinzai. Voor mij is dat het meest levende gezegde. Want dat wat Masao Abe beschrijft. En waardoor zijn dialoog tot stand komt. Juist zijn begrip voor een ander later. Dat zal ik dadelijk laten zien. Dat heeft hier alles mee te maken. Hij heeft eerst zijn eigen Boeddha moeten doden. He, dat is makkelijk gezegd als je het in een boekje leest. He, ik weet dat een pater Lassalle een keer zei tegen katholieke priesters en nonnen. En dat blijkt hij altijd te zeggen als hij ook in Japan was bij katholieke priesters en nonnen. Dat klinkt voor jullie allemaal mooi, he, dood de Boeddha. Dat is een boeddhistische afgod of zo, dat kun je makkelijk doden. Maar het betekent voor een christen dood God. Dood Christus. He, dan komt pas het leven. En hoe diep dat in de weg kan staan. Nou, dat zal misschien niet bij iedereen zo zijn. Maar voor Masao Abe was het een verschrikkelijk pijnlijke weg. Net als eerlijk gezegd voor mij, dat loskomen uit waar ik van mijn vroege jeugd in opgevoed ben. Zo'n godsbeeld. Dat was echt dood de Boeddha. Dat was echt dat alles op zijn kop kwam. Ik heb daar één keer over geschreven. Dat is die term, je kunt er niet uitvallen. Toen ik dat eigenlijk zo ontdekte. En het heeft lang geduurd en het heeft met Masao Abe lang geduurd. Want toen Hisamatsu begon, kon hij er niks mee. Hij was geïrriteerd. Hij begreep niet hoe Hisamatsu dat wat voor hem het dierbaarst was, in de vraag kon stellen. Dat kon gewoon niet. Dat moet eigenlijk zoiets zijn als Mozes op die berg Sinaï. Dat hij tegen dat beeld van God wat hij toch had, van die rechtvaardige God. Die eist dat de Joden, dat hij het opneemt tegen die God voor de Joden. Dat hij zelfs tegen God zegt, dat vind ik de mooiste tekst uit de hele Bijbel. Als jij dat niet doet, je kunt, want God zegt tegen hem, ik zal jou verheerlijken. Maar die rest, die zullen het lusten. En dan zegt hij, vergeet het maar. Streep ook mijn naam maar door uit het boek van de levenden. Dat moet zo'n ommekeer geweest zijn. En dat maakt iets duidelijk van Masao Abe, die jarenlang met Hisamatsu sprak, zijn lezingen. En dat ging niet. Hij heeft op de grond gelegen en gebeden tot Amida Boeddha. Hoe die weerstand kon bieden. Maar daar was iets in Hisamatsu waarvan hij wist, dit gaat dieper. Maar hoe? Ik kan het niet. Ik kan het niet. En hij daagde Hisamatsu uit. Behoorlijk, hè. Hij heeft al eens tijdens een sessie, doet maar niet na, een emmer water over hem heen gegooid. Hij is een keer onder de sessie naar hem toegekomen. En dat is een heel dramatisch verhaal. Dat hij... Wat hij ook zei, dat hij hem een klap in zijn gezicht gaf. Het ging weer over Boeddha natuur. Wij zouden zeggen, het goddelijke in ons, dat het overal is. Pats, we hebben hem tegen moeten houden. Hij was razend, hij was wanhopig. En hij schrijft zelf ook, ik stond op de rand van de instorting. De grond viel onder me weg. En het is goed dat we dat weten van zo iemand. Niet zo'n kalme geleerde die even een mooie visie heeft. Hij heeft dat moeten bevechten. Dat is zeg maar de dialoog in hemzelf. Dat is luisteren naar een ander en ergens voelen. Dat moet iets zijn en dat kan mij openmaken en iets staat mee in de weg. Maar daar kan ik nooit afstand van doen. Zo was ik voor hem. Nooit. Van Amida Boeddha. En toch is het gebeurd. Het is met tranen gebeurd. Het is met wanhoop gebeurd. Dat beschrijft hij ook. En hij zegt herhaaldelijk, het is een zeer pijnlijke weg geweest om dat nieuwe te ontdekken. Hè, door telkens de stilte in te gaan. Ja, dat is ook ontmoeten. Hè, ontmoeten met de stilte. Na alle woorden die hij hoorde van Hisamatsu. Terug de stilte in. Net als wij. Terug de stilte in. En in het gewone leven. Terug de stilte in. En maar gewoon doen wat we moeten doen. Hij ook. Ook als prof. Met alle vragen. Hij was toen al prof. En tenslotte heeft hij het een keer uitgegooid. Dat hij echt niet meer kon. Dat hij geen plek meer had om te gaan staan. En toen kreeg hij de woord. Ga staan waar geen plek is om te gaan staan. Maar hij zegt zelf. Het heeft lang geduurd. Voordat dat voor mij levende werkelijkheid werd. Bevrijdende werkelijkheid. Niet dat Amida Boeddha naar de vuilnisbak ging. Maar dat ik zie. Dat mijn gehechtheid aan dit beeld. Mij in de weg stond. Voor wat oneindig dieper en groter was. En dan later. Leert hij. Opnieuw de zuivere landrichting en Amida Boeddha de echte plaats te geven. En dat doet hij naar aanleiding van twee figuren uit het verleden. Dogen, waar Suzuki niks mee kan. He, dat moet echt maar goed voor hoog houden. Die zegt, dat is niet eens iemand. En Masao Abe verdedigt juist Dogen heel fel later. Als hij helemaal gepokt en gemazeld is door de zen en geworteld, dan is Dogen voor hem zo fundamenteel. En ook Rinzai net zo goed. Allereerst Rinzai. Maar hij ontdekt ook de zuivere landrichting opnieuw. En Shinran, de stichter daarvan. En de disputen en de discussies die die twee hadden. Want Dogen moest niets hebben van Shinran. En Shinran moest niets hebben van Dogen. En om het duidelijk te maken, de twee standpunten was, Dogen zegt, het is, je zou zeggen, met wat een theoloog dat wel eens noemt, het is goedkoop geloof. Hè? Zo'n Amida Buddha, wij hoeven niks te doen, hij doet het allemaal. Dat is goedkoop. Het is hard werken, wij moeten het ook doen. We hoeven er niet eens bewust te zijn, maar het is doen. Het is zitten. Het is alles wat een traditie ontbindt. En Shinran zegt, niks. Dat brengt ons alleen maar daar verder van af van dat geloof. Juist niks. Alleen je handen vallen. Hij heeft dat zelf ontdekt. Shinran heeft ontdekt, na alle pogingen om een goed monnik te zijn en een goed mens te zijn, dat het een niet lukte en het ander niet lukte, dat hij verloren was. En zijn schreeuw van wanhoop ging over in een schreeuw van diep vertrouwen dat hij gered was door Amida Buddha. Twee volkomen verschillende standpunten. En ze bestreden elkaar. En daar staat eeuwen later, staat daar Masao Abe. En dat is zijn hart van de dialoog en van de ontmoeting en van luisteren. En hij laat zien, dat is een prachtige tekst, dat zowel Dogen helemaal gelijk heeft en ook Shinran. En dat ze niet anders konden, dat kan ons misschien ook helpen, dan in onze situatie wat wij diep in onszelf ervaren. Hoe het voor ons werkelijkheid geworden is, waar wij ons van vrij hebben moeten maken. Hoe kwetsbaar en intiem dat is en hoe wij het voor onszelf soms verwoorden, dat we dat moeten blijven doen en blijven uitdrukken. Dat is wat hij bedoelde, what you feel in yourself, undeniable, unresistible. Ook al doet het een ander heel anders. Dogen kon niet anders, Shinran kon niet anders. En zegt hij, natuurlijk hadden ze allebei hun menselijke blinde vlekken. Ze hebben te weinig begrepen, allebei, dat doen we allemaal, dat onze taal betrekkelijk is. En dat moeten we maar heel duidelijk zien, ook in deze woorden, het is betrekkelijk. Ook wat ik zeg is uit mijn ervaring, dat is ook absoluut niet iets waar je aan op kunt hangen. Dat is zoals Rinzai zegt, even op de lucht geschreven. Maar dat laat iets zien van het luisteren van Masao Abe naar al die verschillende richtingen. Dus dat is zijn eerste grote bekommernis. De twee richtingen binnen de Zen, Soto en Rinzai, luisteren en kijken naar dat het diep allebei een expressie is van het onuitsprekelijke. En dan verder christendom en boeddhisme. Ook allebei. Hoe verschillend ook. Hoe duidelijk hij ook zijn standpunt blijft maken. En zeggen, ik kan niet anders. Ik moet bij mijn eigen ervaring blijven. Door mijn leven zo geworden, gepokt en gemazeld. Ik moet het zo uiten. Dat hoort er ook bij. En nooit van, dat is prima hoor wat jij gelooft. Mooi, fijn, dat is, ik doe het toevallig anders. Maar nee, laat het levend zijn en kom er vooruit. En doordat het ontmoet, alleen maar zeggen tegen een ander is het prima. Dat is niet echt ontmoeten, maar luisteren en ontmoeten. En dat hele boek, alle boeken van hem, zijn getuigenissen hoe hij luisterde naar christenen, naar joden, naar atheïsten. Steeds opnieuw. En hoe die anderen veranderen door zijn visie op zijn boeddhisme. In zijn open taal. En dat ook zeggen. En hoe hij zelf zegt, hoe hij veranderd is en dankbaar is naar Joodse theologen en christelijke theologen en anderen. Omdat ze voor hem zijn weg opnieuw openbreken. Dat zegt hij ook. Net als over die vrouwen, dat hij daarna moet luisteren. En naar de gewone mensen, dat hij daar ook naar moet luisteren. Er is één lezing die ik heel erg ontroerend vind. Dat is van een Joodse rabbi, wiens familie ook omgekomen is in Auschwitz. En twee trouwens, maar één helemaal, die zo op zo'n conferentie zijn Joodse standpunt uiteenzet. Juist in verband, hoe kan God lijden toelaten, zo verschrikkelijk lijden, zoals Dostojevski, hè? Gemartelde kinderen en zo. En waar ik het gisteren over had, die getuigenis uit Auschwitz, en die hij dus van nabij kent, en dan met die vraag zit, en toch, ja, dat diepe, grenzeloze vertrouwen houdt, zo authentiek, En dan zegt hij, ik heb ook geen ander woord. En dan gebruikt hij woorden en een manier van praten, zonder dat hij ooit van het boeddhisme gehoord heeft. Dat is pikant. Dat Masao Abe opstaat en zegt, sorry dat ik even underbreak of onderbreek. Is dat niet goed?
Nee.
What this man is saying is the heart of Mahayana Buddhism. En toen zei hij in die lezing, I'm very sorry, I never heard about Mahayana Buddhism. I don't know what it is. That's exactly making the point, zei hij. Therefore it is pure. Maar dat is toch wonderlijk, hè? Dat Masao Abe dat kan zeggen. En dat ze daarna in contact gebleven zijn. En dat hij ook zegt, ik heb zoveel geleerd. Ik kende het niet. Heel die Joodse theologie over Auschwitz en de verschrikkingen. En dan zegt hij ook hoe diep hij zich verantwoordelijk voelt. Ook voor dat gebeuren. Zo diep dat de Joodse theologen zeggen, ja, maar dat hoeft niet. Dat heeft u niet zo meegemaakt. U zat aan het andere eind van de wereld. Dat is niet, jawel, zegt hij. Ik voel mij ook betrokken als het zo is dat wij de gelofte afleggen en met alles verbonden zijn en dat alles wat wij doen overal doorwerkt, dan moet ik ook weten dat ik ook hiermee te maken heb. Dat zijn ontroerende teksten. En hij zegt, het is nieuw voor me. Het heeft mij zoveel geleerd. En de ander zegt dat ook. En stukje bij beetje ontstaat er zo die ontmoeting. En dat is iets van onze tijd. Dat is echt iets waar wij in delen. Dat wij hier kunnen zitten en zen beoefenen als westerlingen met een christelijke achtergrond vaak of met wat voor achtergrond dan ook. En we krijgen zoveel te horen waar we misschien geen raad mee weten. Dat is een wonder. En het is een groeiproces. En dat betekent ook groeipijn en dat betekent geboorteweeën. En dat zal voor iedereen anders zijn. En het heeft ook altijd te maken met de stilte. Want dat zei hij ook altijd. Laten we niet alleen samen praten en naar elkaar luisteren, dat is ook maar laten we samen ook de stilte ingaan. Dus daarom dat ik ook altijd eindig, laten we terug de stilte ingaan. En hij raadde dat ook mensen aan, gewoon mensen die helemaal niet eens zo met zen bezig waren, die met moeilijkheden zaten, met zichzelf of met anderen. De twee stemmen in zichzelf, dat hebben we soms ook. We kennen onszelf eigenlijk niet eens. Of de moeilijkheden waarmee we zitten in ontmoeting met een ander, misschien die ons na is en die anders is. Dat heb ik ook van nabij meegemaakt. Dat ik tegen mensen zei die op het punt stonden te scheiden na 30 jaar. Ga eerst maar zitten in meditatie. Zit samen 20 minuten in stilte. Hè? Reserveer de gesprekken tot een beperkte tijd en dan gaan jullie zitten. En het heeft gewerkt. En hoe, dat weten we niet. Maar dat is de stilte. Dat is ook een wonder. Dat is de dialoog van de stilte. En dat is wat op het ogenblik, goddank, ook gebeurt. Ook dankzij Masao Abe, dat katholieke monniken, misschien in de toekomst ook orthodoxe, maar katholieke monniken en boeddhistische monniken, al jaren een uitwisseling hebben. Christelijke monniken gaan naar Japan. Japanse monniken komen naar hier. Die ontdekken ook een andere wereld. Die ze nooit gekend hebben. En daar zal ik één voorbeeldje van geven. Allereerst, ze zitten samen in stilte. Het is geen discussie. Ze nemen deel aan elkaars liturgie. Aan elkaars gebeden, dat hoef je niet te begrijpen. Ze luisteren. En ze zitten in stilte. En ze mediteren samen. En toen ze de Japanse monniken vroegen, wat vond u het mooiste hier in het Westen? Ze wezen nog zo'n beetje op hun eigen zendo. Nee. Dat was beeld van onze lieve vrouwke in Den Bosch. Een Mariebeeld in Den Bosch. Daar hadden ze allemaal kaarsjes opgestoken. En toen ze bij de trappisten waren, het gebed voor Maria aan het eind van de dag. Dat is de ontmoeting in de stilte. Dat is misschien het belangrijkste wat wij hier doen. We kunnen praten, we hebben soms persoonlijke gesprekken. Ik kan het niet heel veel meer. Ik doe het goddank met de computer wel. Maar we gaan elke keer bij alles terug de stilte in. En ik zou dat nu willen doen echt met zo'n dankbaarheid voor die ontmoeting met deze man, die de deemoed zelf was, die mij als eerste heeft leren zitten, ook naar een lang gesprek. Kom maar mee naar mijn zendo. Daar heb ik mijn eerste meditatie mee gemaakt. Daar heb ik te horen gekregen. Blijf dat doen met al je vragen. Ook, ik heb dat in het boek Moeder tot Onmogelijke. Ik noem het toch maar even. Maar die zei, als jij werkelijk iets wil doen en wil helpen aan mensen. Als iemand die mij heel dierbaar was en in grote nood was. Dan zit jij in stilte in meditatie. Want dat is diepste ontmoeting. Dat ben ik nooit vergeten. Niet dat ik het begrijp, niet dat ik dat zie, maar het is waar. En zo gaan wij ook terug naar de stilte.